לאיזה פייפ אליי, לפייפ אליי, בלחד הכל יעקומן. כפי למר, לקנה, כמפי למר, מגי נבי, דמר תמרות, קרבי דליצן. צ'ום!
Okay. Now what I told you before is really true, okay? We are really filming a pilot for the Nina Hagen TV show. So I shall then say einen recht schönen guten Abend, meine Damen und meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Empfang. Ja. But you, from San Francisco, allein, hätte mich vergessen. Ich hänge rum, hab bei allen verschissen. Ich hab zu Hause keine Lust mehr, nichts. Ich will mich heilen, entsumpf wie meine Omi. Yeah! Und ich schalt die Glotze an. Dauntons walk, that's everyone. Ich glotz von Ost ab, Weltgruppe 4. Ich hab mich gar nicht entscheiden, das ist alles so schön. Und hier, ich glotz die Frau. Ich glotz die Frau. Ich bin so tot, weil das ist so tot, mein Leben. Wow, 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 wow. Meine schöne Fantasie, meine Schaltstellen sind hinüber. Und ich schalte die Glotze an. Happiness, Flutsch, Flutsch, und Flutsch. Ich glotze von Ausnahmen auf dem Vier. Ich kann mich gar nicht entscheiden, das ist alles so schön bunt hier. Ich glotze die Frau. Right. Ich krieg ne Meile. Ich fass kein Buch mehr an. Literatur, aber mir übel. Oh, und die Arztromane, mit dem 12 schon, den möchte machen. Man will mich belehren, ey. Und die Erfrischungswaffen sind ausgelaufen. Birk, Birk, Birk! Oh, diese scheiß Schokolade macht einen auch immer noch fetter und fetter und oh. Schalt die Glotze an! Krieg und Frieden kotzen sich an! Ich glotz von Ost nach West zu fünf, yeah! Ich kann mich gar nicht entscheiden, ist alles so schön bunt hier! Ich glotz die Frau!
Ich glotz die
Frau! Ich glotz die Frau!
Ich glotz die Frau!
Ich glotz die Frau!
Ich glotz die Frau!
Ich glotz die Frau! What a propaganda machine! Propaganda! Stop! you so much for coming down tonight. I love you very dearly. We are one. That's fun.
Call out the name. woman, so much must go with people. I cannot waste my money.
Now call out the name.
Said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Candy came from out on the islands. In the back room, she was everybody's darling. But she never once lost her head. Even when she was given head, she said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Candy, take a walk on the wild side. And the colored girls go, do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where you said, hey Joe, take a walk on the wild side. I said, hey baby, take a walk on the wild side. Plum Fairy came down and hit the streets, looking for soul food and for a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Jackie, she is just speeding away. She thought she was James Dean for a day. But then you know that she had to crash. Valium would have helped that best. She said, hey Jackie, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go, do 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 do. Do 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 do
Van NPO Radio 5. De Boeddhistische Omroep. Oba Live. Presentatie Bettine Vriezenkoop.
Welkom bij Oba Live. Vanavond gaan we het hebben over hoop en wat die ons te bieden heeft. En we gaan in op de vraag of westers boeddhisme eigenlijk mogelijk is. Onze gasten zijn Erik Hoogkarspel en in afwachting zijn we van Leo Bormans, die zit nog in de trein. En onze tafeldame van vandaag is Hilde de Bakker, ze is filosoof. Van harte welkom, alle twee nog. Hè. We wachten dus nog op Leo Bormans nogmaals. We gaan het zo hebben over hoop, dus eerst even een rondje. Hilde, wat zegt hoop voor jou?
Ja, het gekke is dat hoop niet zoveel zegt voor mij persoonlijk. Ik heb meer met het woord, wat is jouw aspiratie of wat is je gerichtheid? Maar als je het betrekt op de mensheid, dan kan ik wel zeggen, dan voor zoiets collectief heb ik hoop.
Ja. Mm-hmm. Dus het is voor jou eigenlijk te abstract een beetje? Of zou je het niet zo kunnen zeggen?
Ik denk dat vooral... het geeft mij te veel het gevoel dat het iets passiefs is of zo. Iets dat mij zou kunnen overkomen. Mm-hmm. Terwijl een intentie of een gerichtheid meer iets is dat ik zelf kan, iets actiever.
Mm-hmm. Ja, begrijp ik. Ja, ja. Hoop is misschien een beetje zo van, hopen, maar eigenlijk gaat het niet lukken of zo. Ja. Zoiets, ja. Ja. Erik, hoop, wat betekent hoop voor jou? Heb je er iets mee?
Er is mij gevraagd om een voorbeeld te noemen van iets hoopvols. En toen ging mijn gedachte naar het feit dat Imagine van John Lennon mm-hmm. is gekozen tot
de
eerste in de top 2000. Ja. En dat vind ik hoopvol, omdat het laat zien dat de jongeren toch weer de utopie, het onbereikbare ideaal van John Lennon, serieus nemen. En dan heb je dus twee soorten hoop. De hoop die zegt van, dit zal en moet gebeuren. En die hoop leidt tot terrorisme. Want daar word je altijd in teleurgesteld. En als je teleurgesteld wordt, word je boos op de wereld. En dan ga je wraak nemen. Dan krijg je de geest van de brok, van het ressentiment, zoals Nietzsche dat zegt. Maar er is ook een hoop die zegt van, wacht even, er is werk aan de winkel. En we gaan eens kijken wat we eraan kunnen doen. Dus Camus die heeft die twee soorten onderscheiden. Natuurlijk hoop je dat je daar iets in kunt betekenen. Maar je kunt ook doorschieten in je hoop. En dan wil je dat het absolute realiteit wordt. En dan kom je al gauw bij het terrorisme uit.
Ja, dan is het veel te dwingend. Extreem dwingend. Ja, we gaan zo verder praten over hoop met onze gast Leo Boormans. Die is dus nog in de trein. Maar we beginnen met Erik Hoogkarspel. Erik, jij studeerde filosofie en Indische talen aan de Rijksuniversiteiten Groningen en Leiden. En in 1978 richtte je samen met Yildi Mohammad Shah, als ik het goed uitspreek, het boeddhistische meditatiecentrum in Groningen op. En je was ook nog columnist in verschillende bladen en je publiceerde het boek Koken met filosofie en grondregels van de filosofie.
Van het midden.
Grondregels van de filosofie staat hier.
Het is de vertaling van de Mula Majjhimika Karika, oftewel de Karika's, de grondregels van de filosofie van het midden, Majjhima.
Ja, dat gaat mij boven. Ik denk de luisteraars ook.
Filosofie van de leegte. Ja. En dat is een van de belangrijkste teksten in het boeddhisme. Vooral voor het zen-boeddhisme heel belangrijk.
Dat ga je zo nog verder uitleggen. Maar eerst even, je hebt heel uiteenlopende dingen gedaan. Hè? Dat koken met filosofie, dat is wel heel anders dan de filosofie van de leegte.
Ja, dat is een beetje mijn columnisten-aspect. Mijn speelsigheid. Ik werd gevraagd om stukjes te schrijven bij een aantal recepten die een kok had geschreven. En dat was eigenlijk meer ter lering en de vermaak. Het serieuze gedeelte waren natuurlijk de recepten. En die waren van de goede kok.
En dat was
kok.
Een beetje zen-achtige stukjes waren dat waarschijnlijk.
Het belangrijkste auteur is natuurlijk de Brillant Savarin. Een hele bekende denker over goed eten uit de Franse 18e eeuw. Dus daar zat veel uiteenlopends bij. En dit was niet zo erg zen. Ik ben trouwens niet zo'n liefhebber van sushi en dat soort rauwe dingen. Ik hou het liever een beetje in een kruidige saus.
Ja, nou, we gaan naar het oosten inderdaad. Want jij hebt, we gaan praten met jou over jouw boek Het Boeddha-fenomeen.
Ja.
Waarom de titel Het Boeddha-fenomeen? Hoe kom je op zo'n titel?
We zijn er samen met Erno Eskers op gekomen. Omdat
Erno Eskers, die hebben we hier ook aan tafel gehad.
Ja, van de ISVW, een internationale school voor wijsbegeerte. Omdat het twee aspecten beschrijft. Dus de oude leer van de Boeddha, tenminste een bepaalde interpretatie daarvan. En dat gecombineerd aan een vorm van filosofie die zich toelegt op het onderzoeken van fenomenen. Mm-hmm. En fenomenen zijn geen buitenissige dingen. Het is eigenlijk gewoon de wereld zoals ze zich aan ons voordoet.
Mm-hmm. En dus hoe het boeddhisme zich aan ons voordoet.
Ja, maar het is een zekere, laten we zeggen, zeer praktische en interpretatie van het boeddhisme zonder al te veel tierlantijnen.
Ja, dus heel gericht, heel sec kijken naar wat is nou dat boeddhisme en wat is er nou eigenlijk echt aan. Hè?
Ja.
En nou gebruik je daar het fenomeen feminologie voor. Kun je eens uitleggen wat is nou feminologie? Want je legt het langs de meetlat van de feminologie.
Ja. Nou ja, het is een richting in de filosofie die is ontstaan in het begin van de vorige eeuw. En die is eigenlijk gericht op een bepaalde benadering van de wereld, van de werkelijkheid. En dus de werkelijkheid waar we gewoon allemaal in zitten. Dus neem als voorbeeld wat er nu aan de gang is. We luisteraars zitten te luisteren. En dan zijn er filosofen die zeggen, nou, dat is je brein wat geluiden oppikt en die gaat allemaal dingetjes meedoen. En aan de andere kant heb je andere filosofen die zeggen, nee, dit zijn allemaal ingewikkelde begrippen. En als die begrippen allemaal gaan uitleggen, dan begrijp je wat er aan de hand is. En dan zegt de fenomenoloog, nee, dat is allemaal veel te ver. Laten we eerst eens kijken naar wat er gebeurt. Het doet zich geluid voor en dat geluid, dat verwijst naar iemand die ergens zit te babbelen in een studio en dat betekent dat er een hele wereld is enzovoort. En we zijn er niet geïnteresseerd in al die uitleggingen van dat is materie of dat is geest, maar gewoon in het bestuderen van wat zich voordoet op de manier dat het zich voordoet.
Mm-hmm. Maar waarom wilde je dat per se onderzoeken? Wat zat jou dwars in het boeddhisme wat je niet begreep? Of waarvan je dacht, nou, dat is niet echt of dat is niet waarheidsgetrouw? Of wat zat daarachter, achter jouw zoektocht?
Nou, ik zal eerst even proberen mijn relatie te leggen tot die fenomenologie. Mm-hmm. Als we nou kijken naar het boeddhisme, die heeft dus vier beginselen. Vier edele waarheden, levenslijden. Dat komt door dorst. Begeerte wordt wel, maar het heet dorst eigenlijk. Als je dorst weg is, dan is het leed voorbij. En dit zijn dan een manier om die dorst weg te krijgen. 8 verschillende stappen die je kunt...
8-voudige pad.
8-voudige pad. Maar er wordt vaak gezegd dat de eerste waarheid, het eerste beginsel is, het leven is lijden. Maar als het leven echt lijden zou zijn, dan zou de enige manier waarop het lijden zou kunnen ophouden, is uit het leven te stappen. Wat een betere vertaling zou zijn, als het leven doet zich voor als lijden. En dan hebben we het fenomeen. En dat betekent dus dat je als je op een bepaalde manier met het fenomeen omgaat, dan is het lijden weg. He, dus die dorst, die plakkerigheid van je aandacht aan die fenomeen, aan wat zich voordoet. Nou, dat is hetgene wat
dan
jou...
Dan definieer je het als illusie, lijden. Of klopt dat niet?
Nee, dat lijden, dat is echt. Maar als je bij de tandarts zit, dan lijd je. Hè? Dan wordt ook een behandeling. En als je in staat zou zijn om tijdens die wortelkanaalbehandeling helemaal je aandacht op je vakantie te richten, zodat je in feite al in Benidorm aan het strand ligt, dan zou je niks van die tandarts merken, want dan is je aandacht weg. En er zijn manieren waarop ze in ziekenhuizen de behandeling van brandwonden daarmee helpen. Want dan laten ze jongeren dus een computerspel spelen. En dan zijn ze zo in zijn geest zo in het spel gericht dat ze niks meer van die pijn voelen. Mm-hmm. Dat betekent dus dat normaal gesproken kunnen we niet van onze problemen afkomen met ons bewustzijn. Die problemen plakken aan
maar
ons.
Maar nog even terug naar, want we dwalen denk ik al een beetje af. Waarom wil je dit boek schrijven? Je legt nu uit wat fenomenologie voor jou is.
Ja.
Maar waarom wil je dit boek schrijven?
Nou, ik ben al een hele tijd met boeddhisme bezig. En het viel me op dat er nogal wat uiteenlopende interpretaties zijn. En als filosoof wil je graag een beetje helderheid scheppen. Als je veel verwarring om je heen ziet. En bovendien vroeg men mij om een lezing te houden over het begrip karma. En toen kwam er het een en ander los. En toen merkte ik dat ik heel veel ideeën had. En dat ik er heel veel had overdacht. En zo is het allemaal op papier gekomen. En zo gaandeweg met het schrijven heeft zich dat doel als het ware gevormd.
Ja, want je wilde het boeddhisme gaan duiden, maar je wilde ook duiden, je wilde ook uitleggen wat voor soort boeddhisme wij in Nederland of in het Westen nou eigenlijk aanhangen. Hè? Nou,
zouden kunnen aanhangen.
Zouden kunnen aanhangen. Nou wil ik even terug met jou helemaal naar het begin van het boeddhisme in Nederland. Mm-hmm. Want luisteraars die kennen die geschiedenis niet meer. Mm-hmm. Heel even kort. Want de boeddhistische omroep bestaat 15 jaar. En volgende week of volgende maand bestaan we helemaal niet meer. Dan wordt de boeddhistische omroep wordt weggesaneerd. Hè? Mm. Maar in die 15 jaar is heel wat gebeurd. Wat is nou eigenlijk de rode draad? Eerste vraag, wanneer kwam het boeddhisme überhaupt in Nederland aan?
Oh, dat zal in de 18e eeuw geweest zijn. Eind 18e eeuw. Aan de ene kant...
Maar wanneer werd het populair?
Toen ik begon met het boeddhisme, dat is in 1975. Toen kwam de 16e Karmapa in de Kosmos in Amsterdam.
Dat is een leider, hè? Een leider van een...
Dat is een soort paus. En er zijn 4 grote stromingen in Tibetaans boeddhisme. En elke hebben ze hun eigen paus. De Dalai Lama is van de Gelugpa's. En hij was de leider van de Karmapa's.
Mm. En wat kwam hij doen?
En ik kwam een bezoekje afleggen. En er waren wat mensen die daar heel enthousiast over waren. Ik vond het wel bijzonder. Dus ik denk, laat ik er maar eens naartoe gaan. En een paar maanden later kwam in Krasnopolski was een soort bijeenkomst, spiritueel revijn. Toen kwamen weer een paar mensen tegen die ik daar had gezien. Die zeiden, joh, kom eens een keertje kijken. En zo is het allemaal gekomen. En in die tijd kwamen er meer clubjes op die zich met bepaalde vormen van boeddhisme bezig hielden. Natuurlijk ook een hele sterke stroming vanuit de antroposofie. Die zen-boeddhisme deden binnen het antroposofische kader. En in 78 hebben wij zelf dat een centrum opgericht om boeddhistische meditatie mogelijk te maken in Groningen. En dan kregen wij dus inderdaad ook zen-mensen op bezoek. En vipassana mensen. Er was in Waalwijk een tempel met de inmiddels beruchte Metta-vihare.
Ja, precies. Inmiddels berucht.
Maar die man heeft toch veel gedaan voor de introductie van boeddhisme in Nederland. En ook de Tibetaanse mensen kwamen op bezoek.
En was dat nou het soort boeddhisme dat wij ook vanuit het oosten kennen? Of was dat nou meteen al heel anders?
Nee, want dat was je zesde punt. Er waren dus Oosterse, Aziatische mensen in Aziatische kleding die al of niet met behulp van een vertaler daar hun zegje zeiden. En iedereen die zat daar in volle bewondering naar te kijken en snapte er geen moer van.
Ja, dus het was echt Oosters nog?
Ja.
En hoe heeft zich dat dan ontwikkeld tot, want nu zie je, er zijn allerlei stromingen, waar bijvoorbeeld ook Vipassana, er is heel veel, er zijn verschillende stromingen die echt heel dicht bij de mens staan. Hè? Bijvoorbeeld mindfulness en zo, dat is toch een beetje eruit gepikt.
Ja.
En je kunt nu wel zeggen, boeddhisme is vrij populair in Nederland.
Ja.
En hoe komt dat, denk je?
Omdat mensen behoefte hebben aan wat wel eens werd genoemd zelftechnieken. Manieren om jezelf te ontplooien. En in het begin waren dat natuurlijk de overspannen zakenlui. Of de mensen die veel tijd hadden en veel heel bewonderend naar het oosten keken. En die gingen daarmee experimenteren. En
veel katholieken ook, hè? Die van hun geloof afvielen.
Er waren een paar, Pater Lazalle en nog een paar mensen. Er waren ook de Slangenburcht.
Maar de mensen ook die met boeddhisme bezig gingen, dat waren veelal katholieken die in hun eigen geloof geen vertrouwen meer hadden. Of daar
uitgekeken
waren.
Nee, het was dus zo dat die mensen wel katholiek bleven, maar de methodieken uit het hindoeïsme en het boeddhisme namen. Dat was de grote trend binnen de katholieken.
Ja, nou hebben we Leo Boormans van harte welkom. Inmiddels aangeschoven. Hilde de Bakker. Jullie zijn eigenlijk allebei uit België. Hè? Mm-hmm. Twee Belgen aan tafel.
En het is toch veilig.
nee, maar ik kwam even het boeddhisme in Nederland. Hoe zich dat ontwikkeld heeft. En ik vroeg me af, Hilde, of jij een beeld hebt van het boeddhisme in België. Hoe zich dat nu manifesteert op dit moment.
Op dit moment? Ik denk dat ik woon hier al 5 jaar, dus ik volg het niet meer zo. Maar ik denk dat het gelijklopend is als de ontwikkeling in Nederland. Dat er heel veel parallellen zijn. Er zijn van verschillende stromingen, gemeenschappen en centra. En het is ook, net als hier, toch voornamelijk... er is ook een hele sterke mindfulnesscultuur bijvoorbeeld. Dat is ook in België zo. Dus er zijn veel...
En ook veel katholieken?
Ik denk dat dat in de eerste periode was van de jaren 80 of 90, dat er veel katholieken waren die zen beoefenden omdat ze behoefte hadden aan meer een praktijk van meditatie. Maar dat dan nu niet meer... Ik denk niet dat nu nog zo samengaat.
Ja. Leo, heb jij iets met boeddhisme?
Ik ben een zoekende mens, zoals elke mens. En ik ben op zoek naar geluk en liefde en hoop. En dat vind je dan wel... Ik maak vele reizen. Ik ben heel vaak in boeddhistische landen geweest. En dat spreekt mij ook wel aan. Ik ben ook wel een tijdje, een paar dagen in een boeddhistisch klooster geweest. Maar ik ben ook al in katholieke kloosters geweest. Ik zoek plekken van stilte op. En overal vind ik wel een beetje zingeving. Ja, ik heb wel iets met boeddhisme, maar niet dat ik daar heel veel over weet. Maar wel iets mee voel.
Nou, je boek ligt hier op tafel, hè? The World Book of Hope. En natuurlijk, het verbaast me niks dat je dan ook je licht hebt opgestoken bij het boeddhisme. Want je hebt niet alleen The World Book of Hope, maar ook The World Book of Happiness en The World Book of Love geschreven. Dus daar gaan we zo verder met jou over praten. Maar ik wil toch naar die fenomenologie even terug, Erik. Want jij hebt het boek Het Boeddha-fenomeen geschreven. We hadden het net over het boeddhisme in Nederland, zoals zich dat nu gestalte, of zoals dat gestalte krijgt. Wat vind jij ervan, van de manier waarop het boeddhisme hier wordt gepraktiseerd? Vind je dat, heb je daar iets op aan te merken? Kan dat beter?
Nou, ik ben niet zo streng wat dat betreft. Als mensen ergens plezier in hebben, moeten ze dat vooral doen. Maar ik merk wel dat er vaak wat teleurstelling is bij heel veel mensen. Die komen dan naar zo'n boeddhistische leraar met heel veel verwachtingen. En vinden het vaak moeilijk om de praktijk vol te houden. En ik heb ook soms het idee dat ze al die termen die ze horen niet zo goed kunnen plaatsen. Maar Het meeste mensen die hebben daar al wel wat mee. Mijn ervaring van het bezoeken van vele boeddhistische centra en het ondergaan van vele boeddhistische rituelen is dat vaak mensen daar maar een beetje bij zitten te kijken en wel meedoen. Maar vaak vond ik mezelf dan een beetje aan een randje met een geestverwant. En dan een beetje naar de massa zitten te kijken van wat gebeurt hier allemaal.
Ja, dus de context snappen ze dan eigenlijk niet.
Omdat het ook vaak veel cultureel gebonden zaken zijn.
Ja, want je hebt het net al, had je het net al over karma. En er zijn ook termen als reïncarnatie. En wat heb je nog meer voor termen die wij wel nirvana. Natuurlijk, dat behoort tot het boeddhisme, deze termen. En nou zeg jij eigenlijk die termen die passen helemaal niet.
Ja, er was één ding opgevallen. Dankzij de goede vertalingen die er nu zijn van de oorspronkelijke uitspraken van de Boeddha kunnen we dat allemaal gaan lezen. En als je dat dan leest, dan valt je dus één ding op. Dat het boeddhisme gewoonlijk wordt gezegd. Daar wordt gewoonlijk van gezegd dat het grote ontwaken van de Boeddha was dus de ontdekking dat hij niet meer zou worden wedergeboren. Maar er is iets merkwaardigs mee. Want de leer om niet meer te worden wedergeboren staat al in geschriften die 100 jaar ouder zijn. En die in de tijd van de Boeddha iedereen al kende. Dus,
maar als hij niet weder zou geboren worden, dan heeft hij het nirvana bereikt, zou ik dan denken.
Nee, maar ik bedoel, het ideaal om niet te worden wedergeboren, dat vind je aan veel oudere teksten.
Uh-huh.
En tegelijkertijd vind je andere passages waarin de Boeddha zegt van, jongen, wat ik nu heb ontdekt is verschrikkelijk nieuw en zo moeilijk dat bijna niemand het kan begrijpen. Dus die twee dingen kloppen niet met elkaar.
Mm-hmm.
En als je dan verder door gaat zoeken, ben ik toen gekomen tot de vaststelling, net zoals trouwens Stephen Batchelor, en ook bekende auteur, dat die ideeën over karma en reïncarnatie in het boeddhisme zijn binnengefrommeld. Waarschijnlijk zonder dat mensen dat daar erg in hadden. Omdat al die mensen die zich bekeerden tot boeddhisme, en vooral de leidenden, die intellectuelen, die waren allemaal gepokt en gemazeld in de oude teksten. Dus die hadden het idee van...
Maar het zijn eigenlijk hindoeïstische begrippen die het
boeddhisme... Het zijn hindoe-begrippen die gewoon zo vanzelfsprekend werden geacht dat ze zich niet konden voorstellen Boeddha dat er niet over had.
Maar dat heb je geconstateerd in je boek. Maar wat is daar nou zo bijzonder aan? Want op een gegeven moment hoort dat bij het boeddhisme. Zoals in China zijn er ook heel veel boeddhistische geschriften die door Taoïsme zijn beïnvloed en Confucianisme. Dus wat zegt dat dan?
Het probleem met... je ziet trouwens in China dat karma en reïncarnatie een hele marginale rol speelt. Veel minder dan in Tibet en in India. En in Sri Lanka en Thailand. Maar het probleem met het begrip karma en reïncarnatie is dat het allemaal dingen zijn die niet plaatsvinden in de wereld zoals we die ervaren. In de wereld waarin we leven. Dat zijn, om het moeilijk woord te noemen, metafysische ideeën. Het zijn dingen die voorbij gaan aan de wereld die we ervaren. Nou, in deze tijd lopen de kerken leeg, omdat de mensen een beetje genoeg hebben van al die metafysica, met die hemelen en die goden. Omdat de wetenschap steeds verder komt en die wereld veel beter kan verklaren dan al die metafysische verhalen. En als je met een wetenschappelijk oog naar die reïncarnatie kijkt, dan merk je dat het niet kan. En als je met een ethisch oog kijkt naar karma, dan merk je dat het meer problemen oplost. Meer problemen veroorzaakt dan dat ze oplossen.
Ja, maar ik, Hilde de Bakker, jij bent specialist op dit gebied. Ik ben een klein beetje een leek op dit gebied. Dus jij hebt hiervoor gestudeerd. Wat vind je er nou van? Want als Erik zegt dat dit soort fenomenen eigenlijk niet thuis horen in het boeddhisme.
Ja, naar mijn aanvoelen is het een beetje te radicaal. Ik begrijp wel heel goed wat hij zegt van dat heel die hindoeïstische context de boeddhistische boodschap heeft gekleurd. Hè. En het is natuurlijk, maar het was tegelijkertijd ook de context waarin de Boeddha leefde. Dus het verbaast mij niet dat hij heeft die terminologie toch ook zelf overgenomen. En hij zegt wel van... ik ben het wel eens dat de staat die hij bereikte, hè, was dan een staat die geboorte en dood overstijgt. Dus daar is moeilijk iets over te zeggen. En hij zei ook van, ja, je moet daar eigenlijk niet over speculeren. Hè? Dus hij was zelf tegen het speculeren over dingen die je niet kan... Dus voor mij is het voldoende dat hij zelf radicaal altijd de richting wijst van het gaat om lijden en het opheffen van het lijden. En als je daarop focust, dat is eigenlijk de essentie. Dus
Maar voor mij is het boeddhisme, dat is karma, nirvana, reïncarnatie. En met name het Tibetaans boeddhisme gaat
maar
voor mij daarover.
Ik knoop aan bij een interpretatie van een paar boeddhistische meesters. Onder andere Buddhadasa, een Thaise meester die in 93 is overleden. En die zegt, ja, maar we worden elke dag 100 keren wedergeboren. Want het ego, het ik, is niet een dingetje wat uit het lijf gaat en dan in een volgend leven in een nieuw lijf komt. Maar het ego is niks anders als die plakkerigheid van het bewustzijn. Een moment van grijpen naar de dingen en niet willen loslaten. En dat gebeurt dagelijks. Op een gegeven moment moeten we heel erg naar de wc en dan grijpen we naar... willen we niks liever dan dat. En de volgende keer dan hebben we trek in een glas whisky en dan willen we dat, of we willen een broodje, of moet op tijd zijn voor een uitzending. Dat gaat de hele dag door.
Ja, maar jij doet zelf ook aan Vipassana, hè? Toch?
Ja.
En wat leert die Vipassana jou dan over dit soort fenomenen?
Als het goed gaat, dan is er een moment dat er niemand thuis is. En dan is er dus eventjes geen ik. En op een gegeven moment gaat de telefoon. En dan komt er weer een ik van, nou moet ik de telefoon opnemen. Wat heeft hij nou weer te zeggen? He? Dus dat is een reïncarnatie. Mm-hmm. En dat lijkt mij een veel praktischer opvatting dan al het gedoe met het Tibetaanse dodenboek.
Maar wat dit boek, het Boeddha-fenomeen... als we nou het westerse boeddhisme langs die fenomenologische meetlat leggen... wat is dan jouw conclusie?
Zoals ik al heb gezegd, het beginsel van het boeddhisme dat de wereld bestaat uit lijden, is een fenomenologische conclusie. Het vat de wereld op als fenomeen. En je kunt dat lijden, kun je bijvoorbeeld nog verder fenomenologisch uitleggen door gewoon te zeggen, ja, natuurlijk schuurt het leven, omdat we ons nooit van iets compleet bewust zijn. We zijn altijd gedeeltelijk van dingen bewust. We kijken altijd naar een bepaalde kant van de zaak. En er zijn altijd bij alles wat we tegenkomen, zijn dingen die we wel ervan willen en dingen die we niet willen accepteren ervan. Dus elke keer als we ons daarin vastleggen, dan worden we dus speelbal van de elementen. En er zijn manieren om daar van af te komen, althans om dat plakkerige te verliezen, zodat je een beetje speels in het leven staat en dingen wat meer in gang kan laten gaan.
Ja, duidelijk. 15 jaar boeddhisme in Nederland, althans 15 jaar boeddhistische omroep, die bestaat zo direct niet meer, maar het boeddhisme gaat wel verder in Nederland. Als jij nou even in die glazen bol kijkt over nog eens een keer 15 jaar. Hoe staat het boeddhisme in Nederland er dan voor?
Ik denk dat het nog gegroeid is. Ik denk dat mijn insteek en die van Stephen Batchelor en nog een paar andere mensen die in diezelfde, op dezelfde manier kijken, dat nog gegroeid zal worden. Dus dat de Aziatische invloed langzaam zullen weg hebben. En misschien komen er wel verbindingen tussen boeddhistische scholen en mensen die de oude levensfilosofieën uit het Griekenland, oude Griekenland, weer oppakken. Want daar zijn grote overeenkomsten tussen.
Hilde, wat denk jij over 15 jaar boeddhisme in Nederland?
Ja, ik denk ook, zoals Erik zegt, ik denk dat het ook nog zal groeien. Dat het toch een stabiele positie als een levensbeschouwelijke optie zal blijven behouden. En ik vermoed dat ook de verschillen tussen de verschillende tradities misschien minder groot wordt. Dat mensen toch makkelijker van de ene traditie naar de andere, of daar minder dogmatisch of in een bepaalde stroming moeten blijven zitten of zo. Dat is eigenlijk nu ook al aan de hand. En dat er ook inderdaad steeds meer westerse vertolkers komen van het boeddhisme. Ik denk dat dat een heel natuurlijk proces is dat...
Ja, duidelijk. We gaan even naar muziek. We gaan zo direct verder praten met Leo Boormans over The World Book of Hope. Maar eerst gaan we even luisteren naar Eddie Grant met Gimme Hope, Joanna.
people happy. Oh, she don't care about the rest at all. She's got a system they call apartheid. It keeps a brother in a subjection. But maybe pressure will make Joanna see how everybody could live as one. Oh, give me hope, Joanna. Hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. And give me hope, Joanna. Hope, Joanna, hope, before the morning come. I hear she makes all the golden money to buy new weapons, any shape of guns. While every mother in a black Soweto fears the killing of another son. Sneaking across all the neighbors' borders, now and again having little fun. She doesn't care if the fun and game she play is dangerous to everyone. Oh, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come.
Welkom terug bij Oba Live. We spreken vanavond over de kracht van hoop en wat echt westers boeddhisme is. Te gast zijn Leo Bormans, schrijver, Erik Hoogkarspel, filosoof en Hilde de Bakker. Moraalwetenschapper en onze tafeldame van vanavond. Leo Bormans, mensen noemen jou wel geluksprofessor, maar zelf noem je je ambassadeur in geluk en kwaliteit van leven. En daar schreef je maar liefst 3 boeken over. Ik had het er net al over. The World Book of Happiness, The World Book of Love. En het nieuwste boek, het is een lijvig boek, het ligt hier op tafel. The World Book of Hope. En daar gaan we vanavond over praten. Waar komt jouw fascinatie voor deze 3 deugden, zal ik maar zeggen, vandaan?
Ik denk dat de fascinatie is die we allemaal delen. De universele zoektocht van de mens is altijd, ik wil gelukkig zijn. Als je vraagt wereldwijd aan mensen, waarom doe je de dingen die je doet? Dan is het antwoord heel dikwijls, ik wil een beetje gelukkig zijn. Ik wil dat mijn familie en mijn vrienden gelukkig zijn. En de opperste emotie die we kennen, naast blij, bang en boos, de opperste emotie die we kennen, dat is liefde. En dus ik schrijf een boek over geluk en liefde, maar ik schrijf dat niet zelf. Ik heb telkens aan 100 professoren uit 50 landen gevraagd om mij duidelijk te maken wat we weten over geluk, wat we weten over de liefde. Het gaat niet over geloof of ballonnetjes of zonnebloemen of ondergaande zonnetjes. Het gaat over kennis, onderzoek. Dat zijn psychologen, sociologen, antropologen, economen. En ik wist helemaal niet dat die studies bestaan. Die bestaan ook nog maar zeer recent. Een goede 10, 15, 20 jaar dat men dat aan het onderzoeken. Men heeft zich altijd gefocust in het wetenschappelijk onderzoek op wat mensen ziek maakt, op wat mensen ongelukkig maakt. Maar we weten ondertussen alles over schizofrenie, autisme, spectrumstoornissen, autisme, maar we weten eigenlijk heel weinig over wat mensen gelukkig maakt. En in de psychologie is men dat zich gerealiseerd en is men nu aan het bestuderen wat maakt mensen eigenlijk gelukkig en hoe kunnen we die vlek uitbreiden. Er zijn 3000 professoren wereldwijd die geluk bestuderen.
Hoeveel? En toen ik, nog een keer?
3000. En nu ik heb 2 jaar gestudeerd op geluk en 2 jaar op liefde, nu heb 2 jaar gestudeerd op hoop. Ik wist helemaal niks over hoop. Ik dacht dat dat iets was van de hemel, ergens laat, ondergaande zonnen, ergens een verlangen, hoop, weet ik veel, engeltjes. Maar en dan plots ontdek je dat er 300 wetenschappers zijn wereldwijd uit 50 verschillende landen die toch al wel 10 jaar aan het onderzoeken zijn wat we weten over hoop, welke mechanismen daarachter zitten. Ja. Elke keer opnieuw schrik ik van wat we eigenlijk weten. Niet wat we geloven, maar wat we weten.
Ja, eerst toch even terug op die liefde. Hè? Want iedereen hing aan jouw lippen toen je in De Wereld Draait Door zat en 2 minuten stilte werd gehouden.
Ja, de presentator vroeg mij, wat moeten we dan doen om gelukkig te worden? Ik zeg, eens 2 minuten je mond. En hij heeft 2 minuten gezwegen. Het was de eerste talkshow in de wereld waarin we 2 minuten gezwegen hebben. En nadien zei hij mij dat ze dachten dat de kijkers zouden gaan lopen omdat het stil was op tv. Maar er zijn alleen via Twitter 50.000 mensen bijgekomen omdat het stil was op tv. Er waren mensen die wakker geschrokken waren omdat het stil was op tv. Ja. Dat is de omgekeerde wereld natuurlijk. Had ik 10 minuten gesproken over de stilte, dan had
de
niemand
radio
mij
zou dat we wat minder...
Ja, dan valt het uit. Hè, als ik nu 2 minuten ga zwijgen. Dus ik vater maar als een vink door het schrik dat er stilte zou vallen op de radio.
Ja, en over die liefde, naar aanleiding van dat boek, heeft Herman van Rompuy, die heeft dat cadeau gegeven, hè, toen hij voorzitter was van de
World Europese Book of Happiness heeft hij cadeau gedaan aan 200 wereldleiders. En ik ben heel blij. Deze week kreeg ik het boek te zien. Het is ondertussen vertaald in Chinees, in het Japans, in het Koreaans, 12 verschillende talen. En ik kreeg het gisteren in het Russisch te zien. Want Vladimir Poetin heeft het van Herman Van Rompuy gekregen 4 jaar geleden als nieuwjaarsgeschenk, zoals 200 wereldleiders. Maar de gewone Rus kon het niet lezen. En sinds deze week is het in Rusland verkrijgbaar. En ik kreeg het eerste Russische exemplaar gisteren in handen. En ik ben onmiddellijk gaan kijken welke artikels ze zouden geschrapt hebben. Want er staat toch wel wat in dat boek over geluk, waar de Russen niet zo goed uitkomen. En in het boek over de liefde staan allemaal dingen waar Poetin absoluut niet mee akkoord gaat, denk ik.
Nee, zoals? Homoliefde?
Homoliefde, ja. Biseksualiteit, tolerantie, ook wel wat seksueel geaarde dingen. En ik heb gemerkt dat ze in Rusland niks veranderd hebben. Niks, dat was een hoopvol signaal voor mij. Ze hebben er alleen 18 plus opgezet op het liefdesboek. Maar op het geluksboek niet. Dat mag 12 plus lezen in Rusland. Ja. Maar ik heb gehoord van mijn uitgever dat het op een maand tijd al aan zijn tweede druk is. Dus we zijn de Russen een beetje gelukkiger aan het maken.
Ja, nou, dat is echt inderdaad een mooie opdracht.
They love their children too.
Ja. Was je eigenlijk verrast? Want ja, zei van, je hebt 300 professoren gesproken over hoop. En was je eigenlijk verrast door wat zij te vertellen hadden over hoop?
Ja, ik dacht dat we snel zouden uitgezongen zijn. Dat het misschien na 3 gesprekken duidelijk zou zijn wat we wisten over hoop. Maar dat is niet zo. Het is een soort diamant. En om die diamant van de hoop te begrijpen, heb ik hem niet in stukjes gekapt. Maar er 100 lichtjes laten opschijnen uit heel de wereld. En dan begint hij echt te schitteren. Dan zie je echt wat een enorme kracht hoop is. Hè. We weten daar eigenlijk niks over. Er zijn heel weinig mensen die daar woorden voor hebben. Hoop, dat is bijna onvatbaar. En dan zie je daar zoveel onderzoek dat hoop analyseert in zijn kleine bestanddelen. En het goede nieuws is dat we dat allemaal kunnen leren. Dat we kunnen leren meer hoopvol te zijn. En wie meer
dat
hoopvol is...
training.
Ja, dat kan je leren. Wie meer hoopvol is, is succesvoller, is gelukkiger, leeft gewoon langer. Dus er is geen enkele reden om niet proberen hoopvol te zijn. En het goede nieuws is dat we dat inderdaad kunnen leren. Dat heeft men ontdekt, ja.
Nou, dat is goed nieuws. Hilde de Bakker, jij hebt het boeddhisme bestudeerd. Is daar ook iets van hoop te bespeuren in dat boeddhisme? Is dat een issue?
Ik denk dat het minder een issue is in het boeddhisme. Maar misschien gaat Leo dat tegenspreken. Heeft hij ook